Hey, ik ben Tom Sendarko en ik heb vooral veel last van mijn hooikoorts. Maar ik praat je graag nog steeds in slaap vanavond, als je dat oké vindt. Voor je gaat slapen. Het is ook best wel gek eigenlijk, dat je niet zozeer een leven kiest, maar een leven volgt. Laat me zeggen, je wordt geboren en voor je het weet zit je op de basisschool. En dan stroom je automatisch door naar de middelbare school. En dan ergens halverwege ga je een keuze maken voor een vervolgopleiding. En dan neem je die maar. En dan komt er vanzelf een moment. Misschien tijdens die studie of opleiding. Of misschien bij je eerste baan. Of pas 10 jaar na je eerste baan. Of misschien wel 20 jaar na je eerste baan. Alsof er zo'n gloeilamp in je hoofd aangaat. En je dan pas kan zien wat je leven is geworden. En er komt altijd de vraag, is dit wel wat ik wil? Is dit wel wat je wilt? En misschien weet je het antwoord al en schreeuw je nu in je hoofd. Nee. Maar ja, zo'n antwoord is niet genoeg en dat weet je zelf ook al. Want zo'n antwoord roept natuurlijk weer een andere vraag op van, wat dan wel? Dit zijn achteraf gezien vaak van die schakelmomenten in je leven. En vaak bij zo'n schakelmoment, dat is wel een kenmerk daarvan, vindt de melancholie. En het hoeft niet per se zwaarmoedig te zijn. Hè. Het kan ook best wel prettig zijn om te beseffen van, dit is het sowieso niet. Ik zeg alvast mijn baan op en ik vogel het wel uit wat ik wel wil. Vaak kom je op zo'n denkspoor te zitten. Ken je dat? Wat eigenlijk een dwaalspoor lijkt te zijn. Laat me zeggen zo'n paadje dat je denkt van, hé, dit is een kortere route naar waar ik naartoe wil. Daar heb ik vaak last van als ik in het bos loop. En dan kom je uiteindelijk weer aan op de plek waar je begon, terwijl dat niet het doel was. Ja, dan denk je, misschien moet ik dit doen. Dan ga je het voorzichtig proberen, cursusje doen, meeloopdag. En je bent jezelf helemaal aan het oppeppen, want dit is het. Dan ga je met iemand anders over praten. En dan snel denk je, nee, dit is het toch niet. Maar ja, wat is het dan wel? Je kan nog steeds je eigen leven kiezen. Ik dacht zelf dat ik journalist wilde worden. Maar zittend op een bureaustoel op zo'n redactievloer in Hilversum van het grootste tijdschrift van Nederland, te staren naar mijn Mac-computerscherm, naar mijn getypte woorden, over bekende mensen die zichzelf heel belangrijk vinden. Of ik maakte ze eigenlijk belangrijk met mijn getypte woorden. Ja, het voelde gekkig of zo. Zij hadden natuurlijk iets te verkopen, een boekje of een tv-programma. En in ruil voor aandacht in het tijdschrift mocht ik ze persoonlijke vragen stellen over hun leven. En dat schreef ik dan op en dat lezen dan mensen. En die persoonlijke antwoorden van bekende mensen, dat geeft dan aan dat ze een beetje zijn zoals wij, maar toch niet helemaal. En sommigen worden dan toch nieuwsgierig om dat boekje te lezen of dat tv-programma te kijken of naar die film te gaan. Maar het is allemaal gespeeld, snap je? Bij vragen van interesse in iemands persoonlijk leven, omdat hij toevallig een bekende naam heeft, is gespeeld. En de antwoorden die zij geven zijn natuurlijk super doordacht en gespeeld. Ze laten altijd maar een kant zien die ze willen dat we zien. En we spelen een spel en doen alsof dat spel het leven is en dat jij als lezer het heel erg moet boeien, deze glitter en glamour wereld vol pracht en praal en optimisme en succes. En als er iemand door een slechte tijd gaat, dan hebben ze er altijd weer vertrouwen in dat het goed komt. En iedereen kent elkaar en iedereen vindt elkaar aardig en alles is doordacht en iedereen is lief. En ze willen allemaal zo graag aandacht van jou. Via mij, via de woorden die ik typ voor zo'n tijdschriftje. Maar het blijft een slecht toneelstuk zonder plot waar er geen akte is. Weinig mensen zijn echt boeiend als ze iets te verkopen hebben. Ik vind juist iemand heel boeiend als die op de grond ligt. Omdat er dan gedachten uitkomen die zo puur zijn en zo rauw en zo echt. Maar ja, Dan hoor je die bekende mensen niet meer. En geef ze eens ongelijk natuurlijk. En misschien maakte ik het wel te zwaar in mijn hoofd daar zittend achter mijn bureau. Maar de melancholie vond me. Dit is niet mijn toekomst. Maar wat dan wel? Ja, verhalen schrijven, maar dat is niet hoe ik mezelf nu kan onderhouden. En waar komt überhaupt dat beeld vandaan dat je iets wil worden of iets wil zijn? Is het van mezelf? Of is het van de ander? Je kan nog steeds je eigen leven kiezen. Ik heb het al eens vaker over hem gehad. Ik weet niet of je nog kan herinneren. Die Franse psychoanalyticus / filosoof / Lacan heet hij. Leo Anton Circus Anton Nico. Hij had best wel een interessante theorie hierover. Hij was ervan overtuigd dat we altijd via de ander leren wat we zelf verlangen. Om een beetje heel obvious voorbeeld te geven. Als een beroemdheid een Beats by Dr. Dre koptelefoon heeft, wekt dat bij ons een verlangen op om ook die koptelefoon te hebben. Want we identificeren ons natuurlijk met die beroemdheid. We willen zijn zoals die beroemdheid is. En blijkbaar hoort daar een Beats by Dr. Dre koptelefoon bij. Eigenlijk willen wij bewonderd worden zoals wij hun bewonderen. En ik snap wel wat je nu denkt van ja, dit is allemaal zo obvious en jij bent vast niet zo oppervlakkig, anders luister je niet naar mijn woorden. Maar dit speelt natuurlijk op alle niveaus. Nou ja, kijk naar de spullen die belangrijk voor je zijn. Of het nou een lavalamp is of een bepaald type horloge of weet ik veel wat. Maar laat me zeggen waar je echt waarde aan hecht. Waarom heb je een iPhone en niet een Samsung? Waarom heb je een Ford en niet een Renault? En waarom draag je Vans en niet Nike? En waarom Dr. Martens en niet weet ik veel een Scapino B-merk? Kijk naar hoe je jezelf presenteert op Instagram. Is dat hoe je denkt dat je je moet presenteren of komt het echt volledig uit jezelf? Laten we wel wezen. En het klinkt misschien niet oké, maar als in, dit klinkt misschien als een shock of iets waar je niet over wil nadenken. Maar onze hele smaak en onze hele performance, dat is natuurlijk bij elkaar geshopt van wat we bij anderen zagen. Bij mensen die we op waarde schatten, op hoe mensen op ons reageerden in het verleden, op hoe we gevormd zijn. Kijk maar naar al die vrouwenlichamen met een mooi blauw vlindertje erop. En lang geleden, toen ik begon met mijn studie, zetten allemaal mensen een Chinees teken op hun lijf. En dat stond dan voor een woord als kracht of vrede of strijd of weet ik veel wat. We zijn minder origineel dan we denken. En dit is helemaal niet een... Weet je, we zijn gewoon groepsdieren. We hebben een vorm van acceptatie nodig om te kunnen overleven. Terwijl we tegelijkertijd natuurlijk een drang hebben om beoordeeld te worden op wat ons anders maakt dan anderen. Laat me zeggen, onze talenten en onze smaak en onze uiterlijk. Wat wij kunnen toevoegen aan deze wereld of aan deze groep of whatever. We willen erbij horen. En we willen tegelijkertijd dat mensen naar ons verlangen op een unieke manier. Volgens Lacan is onze hele persoonlijkheid opgebouwd uit de wereld om ons heen. Wat ik zei, hoe mensen op ons reageren. Ouders. Leraar. Maar ook wat we om ons heen zien. De mensen die ons opvallen op straat of tijdens een verjaardag. En het is ook de cultuur waar we in zitten. Daar pikken we natuurlijk ook een hoop van op. En de tv-programma's die we kijken en de muziek die we luisteren. We hebben natuurlijk ook nog ons eigen DNA, laat me zeggen. Hoe wij reageren op prikkels, dat is natuurlijk wat karakter is. Of je met open armen de wereld ziet of een wat afwachtende houding hebt, zoals ik als introvert. Dat is natuurlijk iets wat heel erg vanuit jezelf komt. En dit is best wel een heftige gedachte, omdat het dan net lijkt alsof je in een soort lege huls wordt geboren en dan iedereen er maar allemaal dingetjes ingooit om te zien wat er blijft kleven. En dan komt er dan een soort persoonlijkheid uit en dat noemen we dan jij. En niet alleen hoe mensen jou zien, maar ook hoe je jezelf beleeft en dat noem je dan een ik. Lacan zegt dat ik een gevoel is. Niets meer. Je ik is een gevoel. Je kan nog steeds je eigen leven kiezen. We vergelijken ons continu met alles wat we zien. Ben ik net zo stoer als mijn buurjongen? Ben ik net zo knap als de supermodel? Ben ik overdressed of underdressed voor dit feestje? En dat is natuurlijk begrijpelijk. Je wilt ook weer niet te veel buiten de boot vallen, want dat is ingewikkeld. En ik weet niet of jij via werk of studie wel eens met oudere mensen praat. Mensen die misschien 5 jaar ouder zijn of 10 jaar ouder of 20 of 30 jaar ouder. Gewoon echt een goed persoonlijk 1-op-1 gesprek. Het verbaast me altijd hoe onzeker mensen blijven. Een of andere manier. En dat ligt natuurlijk bij mij. Heb ik het idee van iemand die 20 jaar ouder is. Die is echt volwassen. Die heeft het leven ervaren en gezien. Maar ze zijn nog net zo onzeker als iemand van 15 jaar. En ze komen zo stabiel over of zo. Maar dat zijn ze niet. En dat is ook iets wat Lacan zag. Dat we altijd de ander zien als perfect. En dat waar we zelf naar streven of naar verlangen, dat is altijd een beeld geprojecteerd als perfectie. Omdat we juist onszelf altijd als incompleet ervaren, als niet perfect. Wij zelf zijn niet perfect. We zien de wereld en we ervaren onszelf. Het komt niet overeen. Het voelt gebroken aan. En Lacan zegt dat er altijd die breuk is tussen wat we zien en wat we bij onszelf voelen. En dat we daarom ook nooit compleet zullen worden. En daarom ook altijd zullen verlangen naar iets wat buiten onszelf ligt. En we idealiseren en we dromen en we willen perfectie. Maar we zullen het nooit bereiken. En dit kan je opbreken. Het kan je ook motiveren om het beste uit jezelf te halen, laat me zeggen. Whatever that means. En de vraag is ook niet, wat is nou echt van jou? En de zoektocht is ook niet, wordt de echte of de beste versie of whatever. Accepteer dat je vele versies bent. Een aantal tegelijk. Het ligt een beetje aan de mensen die je op dat moment om je heen hebt, welke versie je van jezelf laat zien. De vraag is aan jou, welke versie wil je zijn, los van de ballast van je cultuur en vrienden en familie en alle verwachtingen en alle ingefluisterde dromen die helemaal niet je dromen zijn? Als helemaal niemand kijkt, als niemand oordeelt, als geld of status er niet toe doen, wat zou je willen doen? En denk in proces. Het gekke is dat de wereld wil, dat je naar iets streeft, waar je uiteindelijk een soort lintje om kan doen. Laat me zeggen, iets winnen of zo. Of een groot huis kopen. Of een huis op Ibiza hebben. 3 kinderen krijgen. Ik weet niet, allemaal van die mijlpalen van iets bereiken. Maar dat is natuurlijk helemaal niet de sleutel tot geluk. Vraag het maar aan al die mensen die het behaald hebben. De vraag is, wat zou je elke dag kunnen herhalen tot de dood komt? En dat is misschien wel je eigen legende vinden om met Paulo Coelho's de alchemist te spreken. Niet vergeten, je kan nog steeds je eigen leven kiezen. Maar kies dan ook. Je hoeft helemaal niet zo groot te denken. Dat is wat de wereld wil, dat je groot denkt. Het kan ook heel klein zijn. Iets wat je 1 keer in de week doet. Iets wat je kan betekenen voor anderen. Je kan nog steeds je eigen leven kiezen. Ik wil maar 1 ding mijn hele leven lang en dat is schrijven. En het is een obsessie en ik weet dat het misschien voor een buitenstaander niet als heel gezond overkomt. Want elke vrije minuut die ik heb stop ik erin. En inmiddels ligt mijn kantoorcarrière achter me, wat betekent dat ik overdag de beste uren van de dag aan dit schrijven kan besteden. Het zijn alleen maar meer minuten geworden, ik heb alleen maar meer mijn obsessie gevoed, heet het zo? Maar het voelt tegelijkertijd gekker. 1, omdat heel veel, iedereen die ik ken heeft deze obsessie niet. En het doet mij ook afvragen of dit niet een copingmechanisme is van een trauma uit mijn jeugd of zo. Een manier van zelfsabotage, een manier van jezelf verdoven via werken. Laat me zeggen dat workaholic-achtige. En het botst natuurlijk ook met de wereld waarin we leven. andere hardwerkende, gepassioneerde mensen die me waarschuwen dat ik vakantie moet nemen en een weekendje weg moet gaan en moet ontspannen en een reis en moet genieten. Maar hoe de fuck cares about genieten? Het enige wat ik wil is schrijven en de rest, ik hoor het niet. En hoewel ik natuurlijk elke dag doe wat ik graag wil, is er toch die stem in mijn hoofd die twijfel zaait. En misschien is dat wel de prijs die we met z'n allen betalen voor mens zijn, voor een hoog zelfbewustzijn hebben. Hoe autonoom je ook denkt te zijn, hoe erg je er ook van overtuigd bent dat je je passies volgt, dat je de echte versie van jezelf bent of de beste versie. We hebben uiteindelijk nog steeds mensen om ons heen nodig die ons bevestigen in wat we zijn. En onderschat dit niet. Ik vond uiteindelijk mijn bevestiging bij de Mystery School van Bronx. Hij zei me juist dat obsessie geen vies woord is. Dat is misschien juist wel de sleutel om met je kunst toch een beetje de cultuur te veranderen waar je tegenaan schopt. En ik heb het vaak over Bronx gehad. Ik zal in mijn show notes een link zetten naar een aflevering waar ik alles vertel over hem en mijn reis naar de boodschap in mijn kunst en hoe ik die nu uitvoer en hoe alles uitkomt wat Mystery School me heeft voorspeld in de show notes. Je kan nog steeds je eigen leven kiezen. En de mensen vinden die jou daarin bevestigen. Ik hoop dat jij ook iemand vindt. Soms is het meer dan genoeg om één persoon te vinden die jou beter begrijpt dan anderen. Die je bevestigt in wat je wil zijn of wil doen en die je aanmoedigt als je het even niet ziet zitten. Die je minder gek laat voelen in deze wereld. Het kan een goede vriend zijn. Het kan je geliefde zijn. Het kan misschien wel je opa zijn. Of je oma of een leraar. En je hoeft die persoon niet eens meer te spreken in je leven. Je kan zelfs alleen al die personen oproepen. Dat is ook het mooie aan een zelfbewustzijn hebben. Die visualisaties. Dat je zo de bevestiging voelt. Van ja, dit mag ik zijn. Dit is wat ik elke dag wil doen. Je kan nog steeds je eigen leven kiezen. Handjes boven de tekens. Slaap lekker.